Gemeente, we hebben een uitdrukking in onze taal, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En dan zeggen we dan zullen we dit of dat doen, of dan gebeurt het wel. En dan bedoelen we eigenlijk, het gebeurt natuurlijk nooit. Want Pasen en Pinksteren liggen 7 weken uit elkaar. Toch is dat wel een gevaarlijke uitdrukking. Als Pasen en Pinkster op één dag vallen, dan... Want eigenlijk vallen Pasen en Pinkster altijd op één dag. Eigenlijk is elke zondag een paasdag. En elke zondag ook een Pinksterdag. En dan zitten wij dan nu zo'n 3 weken van Pasen, 4 weken voor Pinksteren ertussenin. Pasen en Pinksteren. Het werk van de opstanding van de Heere Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, is het wonder van elke dag des Heeren. En dan, toen het Pinksteren werd, ging Petrus spreken. Waar preekte hij toen van? Toen preekte hij over kruis en opstanding van de Heere Jezus Christus. En welke tekst had Pees toen? Psalm 16. Dat is de tekst van vanmorgen. Als een paaspsalm van het oude verbond, die vanuit Pinksteren het levenslied werd van duizenden. Een paar weken geleden vroeg iemand aan mij: dominee, waarom zingen wij met de hoge feesten eigenlijk nooit van de heilsfeiten? Misschien dat bij u of bij jullie die gedachte ook wel eens is geweest. Of in de kerkenraad, als het kerstfeest is, paasfeest, pinksterfeest, dan zijn er toch van die mooie nieuwtestamentische liederen. Nou ja, wij staan in de gereformeerde traditie, in de lijn van Calvijn, die zei: laten wij nou, als we in de eredienst samenkomen, alleen dat woord zingen wat de Heere in zijn eigen woord als lied gegeven heeft. Nou wil ik daar vanmorgen niet te ver op ingaan. Daar kunnen ook voor allerlei andere gedachten over zijn, maar inderdaad, in die traditie staan wij. Staat u ook, en ook mijn gemeente. En diegene die mij dat vroeg, zei: we zingen eigenlijk nooit over de Heere Jezus op die hoge feestdagen. Toen zei ik: hoe je er ook verder over denkt, dat mag je niet zeggen. Want we zingen juist in de psalmen over de Heere Jezus. Ja, zei hij, dan bent u er weer mooi uit. Dat zegt u dan wel zo als dominee. Ik zeg: nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heere Jezus zelf. En dat heeft hij uitgerekend gezegd vlak na zijn opstanding. Toen hij zijn discipelen onderwees en ook vermaande. Want die wisten het eigenlijk ook niet. Wist hij het niet, zei de Heere Jezus, bij een van zijn verschijningen, dat het over mij gaat in de psalmen. Dat de psalmen van mij spreken. Dat er over mij gezongen wordt. Dat zegt de Heere Jezus zelf. Ja, ik weet wel, als we in de psalmen over de Heer Jezus zingen, dan zingen we er misschien niet zo makkelijk herkenbaar van hem. Dan is dat misschien wat meer verborgen. Maar is dat verborgene nou juist niet, ook in de weg van het geloof, toch ook vaak het diepere? Met alle waardering, ik vind sommige liederen ook wel heel mooi om te zingen. Maar soms wordt het zo... ja, hoe moet je dat nou zeggen? Zo glad en makkelijk, en het is alsof het vanzelf spreekt. Maar juist als je vanuit dat diepe van het Oude Testament en de profetie van de psalmen zingt over het heilswerk van Christus, dan is dat nog veel dieper dan onze poëzie. En dat is nou ook zo met deze psalm, waar Petrus op de Pinksterdag van preekte, waar het paaswonder wordt bezongen. Dat God zijn heilige het verderf niet heeft laten zien in het graf, maar hem pad des levens heeft doen gaan van Pasen. En dat pad des levens was niet alleen maar het pad van de Heer Jezus Christus, want het pad wat hij gegaan is hier op aarde is zijn pad niet ten diepste, maar het pad voor de zijnen. Het pad van zijn kerk. Het pad waarop hij ons mee wil nemen. En waar David van zingen mag: gij hebt mij, gij zult mij het pad des levens bekend maken. En daarom is dat het grote wonder van Pasen en van Pinksteren. Wat wij vanmorgen mogen horen, dat het pad des levens gebaand is, getoond wordt. Dat pad des levens, door hem en met hem die het leven is, daar mogen wij vanmorgen van horen. En dat pad, daar wil hij ons op meenemen door zijn Heilige Geest. En daarom is dat het wonder van Pasen. Het pad des levens. En ik mag daar vanmorgen drie dingen van zeggen. We mogen eerst horen hoe dat pad gebaand is. En dan het tweede, hoe dat pad ook geopenbaard wordt. Hoe het gekend wordt. En het derde, waar dat pad heen leidt. Drie dingen over dat pad des levens waar David in de profetie van Pasen al van mocht zingen. Hoe is dat gebaand? Hoe wordt dat gekend? En waar leidt dat heen? Gij, zingt David, zult mij het pad des levens bekendmaken. Dat doet de Heere dus. Hij maakt het pad des levens bekend. Wat betekent dat? Dat David weet, en dat weten wij als het goed is ook, dat wij zelf dat pad des levens niet meer kennen. Wij zijn het kwijtgeraakt. Wij zijn van het pad geraakt. Ons leven is geen pad des levens meer. Dat is wat. Ik weet niet of u het wel eens gezien hebt, welk verkeersbord er langs u, langs jouw weg staat. Er zijn in ons verkeer heel wat borden waar je rekening mee moet houden. Maar eigenlijk staat er bij elke levensweg van ons, dat bord, zoals je dat wel eens ergens kunt zien, zo'n blauw bord met een witte streep en die loopt tegen een rode balk aan. U weet welk bord ik bedoel. Doodlopende weg. Dat staat aan de kant van ons aller levenspad. En zo'n bord kun je natuurlijk gewoon zien staan en dan kun je denken, nou ja, dat staat er wel. Maar ik rijd toch maar door. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik ergens wegreed. Ik dacht, vroeger kon je hier toch doorrijden. Maar ja, daar staat nou doodlopende weg. Ah, misschien valt het wel mee. En dan ga je toch door en dan ben je een paar kilometer verder. En dan blijkt het toch zo te zijn. Dat het inderdaad niet ergens toe leidt, maar stopt. Dan moet je helemaal terug. Voor niks. Dat hele eind gereden. Het is natuurlijk ook heel gevaarlijk soms als je op zo'n doodlopende weg denkt, nou ja, ik rijd gewoon hard door. Je weet niet waar je straks ineens tegenaan botst. Of waar je instort. Toch is dat het beeld, gemeente, van zoveel mensen die leven. En die dat bord niet willen zien staan en die denken, het leven, mijn leven, is een leven dat altijd maar doorgaat en verder. Mijn eigen leven. Ik heb mijn eigen way of life. en mijn levenspad loopt niet dood. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, gemeente. Dat is voor David een hele ootmoedige belijdenis. Dat hij zegt, Heere, wat een wonder is het dat u mij hebt laten zien dat ik die weg zelf niet ken. Als u het niet aan mij openbaart. Als u het geheim van het leven mij niet zelf doet oplichten, weet ik niet wat leven is. Hoeveel mensen leven er niet? Denken dat ze leven. Ze weten niet wat leven is. Want gemeente, wij zijn, daar zegt het begin van de Heilige Schrift ons toch alles over. Wij zijn het leven kwijtgeraakt. Wij zijn van het pad geraakt, van het heilspoor afgegaan, zoals een psalm dat zingt. Toen wij God terug hebben toegekeerd. Want leven, dat is niet iets van ons. Leven, dat is alleen als wij met God verbonden zijn. Als wij van aangezicht tot aangezicht er voor hem mogen zijn. Maar als we met de rug naar God toe leven, dan hebben we geen leven. Dan weten we niet wat leven is. En dat is nou het dwaze van de zonde. Dat heel veel mensen juist denken, als ze God verlaten hebben, dat ze dan pas echt gaan leven. Ik kwam eens iemand tegen en die zei, dominee, ik moet er niks meer van hebben. De Bijbel en God enzovoort, dat was allemaal zo moeilijk en zo beperkend. Ik had eigenlijk nog geen leven. Maar nu ik God niet meer nodig heb, nu leef ik pas echt. En wat is dat verschrikkelijk? Wat is dat duivels? De duivel die gooit altijd alles door elkaar. Dat zo verschrikkelijk veel mensen dat ook nu nog denken. Hoeveel mensen leven hier rondom deze kerk, lopen hier langs, zijn bezig met van alles en nog wat. En hebben hun eigen leven. En hebben God helemaal niet nodig om te leven. Vullen het zelf wel in. Missen het leven ook helemaal niet. Dat is erg. Als ze dat bord doodlopende weg niet eens meer zien staan. Ik heb mijn eigen leven. Als u zo iemand tegenkomt van de week. En u zou eens erover doorpraten. Heb u wel eens van die momenten? Probeert u dat ook wel eens? Joh, hoe is het met je? Hoe gaat het? Hoe is het met je leven? Je eigen leven. Ja, wat is dat dan voor een leven? Je eigen leven. Waar leidt dat dan heen? En waar is dat dan vervuld van? Weet u, gemeente, heel veel mensen die hun eigen leven hebben, leven eigenlijk ten diepste met een verborgen doodsangst. Waar ze niet aan willen natuurlijk, dat geven ze ook zomaar niet toe. Maar als je erover doorpraat, dan blijkt dat vaak wel. En zoals ook ergens in de brieven van Paulus staat dat mensen zijn die zeggen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. Als je alleen maar je eigen leven hebt, dan weet je vaak ook geen raad met je leven. Dat is toch zo? Als u door Gods genade mag weten van een ander leven, en dat uw leven, dat jouw leven gelukkig niet meer je eigen leven is, Dan weet je toch dat je zou zeggen, ik zou er radeloos van zijn als ik inderdaad zelf mijn eigen pad moest banen, zelf mijn leven in moest vullen. Vreselijk. Voor David was dat ook zo. Hij keek naar mensen die andere goden dienden, zoals er staat. En hij moet er niet aan denken dat hij nog in die duisternis zou leven. Gemeente, wij weten als we God kwijt zijn niet meer wat leven is. En we weten dat ook met ons eigen leven eigenlijk geen raad. Het leven in onze eigen hand nemen en in onze eigen hand hebben, dat is zoiets wanhopigs eigenlijk. En je ziet ook wat er gebeurt, hè, als mensen niet meer voor het aangezicht van God leven. Hem niet meer als de bron van het leven kennen, maar het leven in eigen hand nemen, het leven zelf bepalen. Dan gaat het ook bij allerlei grensmomenten vaak zo verschrikkelijk mis. Kan het zijn dat in de naam van barmhartigheid de meest onbarmhartige dingen gebeuren met het leven? Ik was de afgelopen week in de Verenigde Staten en ik merkte dat daar onder christenen bijzonder aangrijpend toch dat hele gebeuren rond die vrouw die in coma lag, of dat werkelijk zo was, dat is nog maar de vraag, maar die dan moest sterven in naam van barmhartigheid. Maar het was een onbarmhartige moord, zeiden mijn Amerikaanse broeders en zusters. Zo werd dat ervaren. Al konden ze wel begrijpen dat mensen die zonder God en zonder hoop in de wereld leven, zo denken. Maar het leven, als het werkelijk in onze hand komt te liggen, als wij ons eigen pad, ons levensspoor te banen, wat een wanhopige zaak is het dan eigenlijk. Je eigen leven is geen leven. Je eigen weg is een doodlopende weg. Daarom is zo'n wonder dat David God heeft leren kennen als de God des levens. En dat hij weet dat God in die doodswereld vol van schuld en zonde, dat God daar in zijn genade dat pad des levens opnieuw bekend maakt. Dat leven wat er in het paradijs was, en dat onze schuld verloren is gegaan. Dat God dat pad des levens weer baant. En dat is eigenlijk Pasen. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus wat Hij gedaan heeft. Het pad des levens, zeg maar, de opstanding en het leven, zoals Jezus zichzelf noemt. Daar profeteert David van, dat verkondigt hij hier in deze psalm. Dat heeft God gebaand, toch weer, ongevraagd. Want het erge is niet alleen dat wij dat pad des levens verlaten hebben en verloren hebben, maar het erge is dat wij van onszelf niet eens meer vragen of God het weer wil banen. Maar dat heeft God nou vanuit zichzelf gedaan, vanuit zijn diepe eeuwige liefde, toen hij zag dat wij alleen maar dood kunnen lopen. Toen heeft hij besloten zijn zoon te geven vanuit die nooit begonnen eeuwigheid. En hij heeft wat hij besloten heeft vervuld. En zo is de Heer Jezus gekomen. Op ons doodspad. Toen hij geboren werd. Hij kwam er, om zo te zeggen, niet even boven zweven om te kijken hoe erg het toch is dat wij daar alleen maar dood kunnen lopen. Hij was niet als in een helikopter die boven een weg naar beneden kijkt waar vreselijke ongelukken zijn gebeurd. Nee, hij is geland op die weg. Hij heeft zijn voeten op die weg gezet. Hij is op die weg gaan wandelen tot in de dood. Hij is op die doodlopende weg van ons gekomen. En zo diep dat ook hij gestorven is. In dat vreselijke moment van zijn dood aan het kruis. En toen leek het net alsof het voor hem ook een doodlopende weg was. En anders niet. Twee mannen liepen na Paas op weg naar Emmaus vanuit Jeruzalem. In diepe droefheid. Een derde kwam bij hen lopen. Wat is er aan de hand? Waarom zijn jullie zo verdrietig? En toen zeiden ze, die twee Emmausgangers, weet u dan niet wat er gebeurd is? Onze lieve Heere Jezus is doodgelopen op het kruis. Wij hoopten dat hij het was. Wij hoopten dat nu eindelijk dat pad des levens bekend weer geopend zou worden. Maar ook hij is doodgelopen. Gestorven en begraven. En eigenlijk zeggen die Emmausgangers tegen die vreemdeling in Jeruzalem: dat bord doodlopende weg is toch blijven staan. En dat zal nou wel altijd blijven staan. Het leven wordt nooit meer anders. Het is altijd een weg naar de dood toe. En nooit meer er doorheen en zeker ook niet eruit. Dat is wat ze dachten. Totdat de Heere hun ogen opende. Hij als de levensvorst van Pasen. Toen hij hen bekend werd in het breken van het brood. En toen moest ze het ontzaglijke wonder zien dat het toch niet waar is wat ze in hun doodsnood dachten. Nee, dat bord doodlopende weg is niet blijven staan. Hij heeft het weggehaald. Hij heeft het definitief voor zijn volk weggehaald in zijn sterven op Golgotha. En hij heeft een ander bord, om zo te zeggen, neergezet. Door zijn opstanding en het leven. Wat voor bord dan? Nou, u ziet dat ook wel eens langs de kant staan, hè? Als je over een kruispunt gaat. En je hebt voorrang over het kruispunt, rechtdoor. Een levensweg is het geworden. En als u straks naar huis rijdt en u rijdt over zo'n kruispunt heen, kijk er dan maar eens naar. Het lijkt net als het teken van het kruis. Er is een weg gebaand die wij nooit meer konden banen en bedenken en vinden. Een weg door de dood en het graf heen, niet eroverheen en eromheen, maar er dwars doorheen. In die helse verlatenheid van de heiland is een doodsbevestiging van het graf. Maar daaruit is de levende Heere aan het licht gekomen en nu is er het levenspad. Wis en waarachtig. Dat levenspad waar David van zingt is gebaand. Gode zij dank. De heilige is in de dood niet tot verderf overgegaan. Maar is in het nieuwe leven aan het licht getreden. Dat leven dat de dood niet meer zal zien. Dat de dood definitief achter zich laat. Dat leven van Pasen. Het pad des levens is gebaand. En het bord doodlopende weg heeft de Heer Jezus zelf weggehaald. En over het kruispunt van Goede Vrijdag en Pasen is er nu een weg des levens. Wat een wonder, gemeente. Dat waar David van mocht zingen, dat dat werkelijkheid geworden is. Dat u dat op de Paasdag mocht horen. Dat u dat vanmorgen mocht horen. Dat wij vanmorgen, u, jij en ik, mogen horen dat dat pad des levens er echt werkelijk is. Gelooft u dat? David zong er al van. En eeuw later is het vervuld. Het is gebaand. Maar nou de vraag. Is dat pad des levens ook al uw pad? Jouw pad? Is het mijn pad? Dat is een vraag die wij ons allen vanmorgen moeten stellen. Want gemeente, het feit dat dat pad er is, dat u dat hoort vanmorgen, is het geen wonder. Dat u het weer hoort, dat u het elke zondag horen mag. De naam van de Heer Jezus Christus is een werkelijk leven. Hij is de opstanding en het leven. Hij is dood geweest. En wie dat kan zeggen, dat de dood verleden tijd is geweest. En hij leeft. Dat is geweldig. Dat feit, dat staat er. Maar het horen dat dat pad er is, het weten van dat pad, is dat ook dat wij op dat pad gaan. Dat zijn toch twee dingen. Ik zei u, de afgelopen week was ik in de Verenigde Staten, gisteravond laat thuisgekomen. Dus nog een beetje op die tijdsgrens tussen daar en hier. hoop gereisd, een hoop rondgereden. En dan ga je dat van tevoren natuurlijk allemaal uit zitten zoeken waar je dan heen gaat en wat je gaat bezoeken. En dan weet je het precies op de kaart en computer en hier ga ik heen en dat wil ik zien. En als je op vakantie gaat, dan weet je de route al precies. Maar je weet het pas echt als je die route ook gereden hebt. Want er kan natuurlijk iets gebeuren dat je die hele reis helemaal niet maakt. Als je van tevoren het allemaal zo zit te bekijken. Of dat het toch een andere weg wordt. Dus het kennen van het pad, dat kan op twee manieren zijn. Je weet het wel, maar je gaat er nog niet op. Of je weet het bij ondervinding. Je weet het omdat je dat pad ook zelf gaat. En u begrijpt wel, dat laatste, daar gaat het om. U kunt in de kerk zitten vanmorgen, jij kunt in de kerk zitten. En je kunt elke zondag in de kerk zitten en zeggen, dat is toch geweldig, hè, dat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan. Dat is toch geweldig. Dat hij dat gedaan heeft. Dat God de Vader zijn Zoon in de dood niet heeft gelaten. Dat de dood is verslonden tot overwinning, dat er nu nieuw leven is. Dat is toch geweldig. Dat is het ook. Maar je kunt dat zo horen. Toch eigenlijk je eigen weg blijven gaan. Je eigen way of life houden. Dat is erg. Kijk, als mensen daarna nooit van gehoord hebben van dat pad en ze blijven op hun doodlopend doordraven, is al erg. Maar als je er wel van weet en dan toch nog op je eigen weg blijft. Vreselijk, toch? Ik ken u natuurlijk niet, dus ik weet niet hoe uw levensweg is. Ik hoop dat u allemaal dat pad des levens kent. In die hele persoonlijke, bevindelijke kennis dat u zegt, dat is nou ook mijn weg geworden. Maar het kan heel goed zijn, of het is verkeerd als ik zeg dat het heel goed kan zijn, want het is eigenlijk heel verkeerd, dat u in de kerk zit en toch die weg niet werkelijk gaat nog. Want er moet wel gebeuren, voordat je het werkelijk erkent. Mijn weg is geen levenspad. Ook mijn eigen vrome weg niet. En daarom is het zo'n wonder, gemeente, dat David in die psalm niet alleen maar zingt: Heer, gij hebt het pad des levens gebaand. U hebt ervoor gezorgd dat er in een doodswereld weer een levenspad is. Nee, David zingt er nog iets, zegt het iets anders. Hij zegt: gij zult mij dat pad des levens bekend maken. Heere, u baant dat pad. Maar u zorgt ook dat er dode zondaren op dat pad leren gaan. Dat ze dat ook werkelijk leren kennen. En weet u, dat is dan zo'n troost. Als er vanmorgen in de kerk iemand is die zegt, nou hoor ik dat wel. En ik hoor het elke zondag weer. En ik weet dat het zo is. En toch ken ik het niet. Dan mag u daar nou troost uit putten. Dat er een God is, gemeente. Die niet alleen zegt, ik zal dat pad nou weer banen in die doodswereld. Van Adams kinderen. Nee, ik zal ze er ook op leren gaan. Daarom, als je dat pad niet kent, als je niet werkelijk weet dat Christus leeft en u en jij met hem, dan mag je hier, om zo te zeggen, vanmorgen je vinger bijleggen. Heer, is dat echt waar? Zult u het ook bekend maken? Wilt u het mij dan leren kennen? Want ik loop nog zo op mijn eigen weg. En ik doe mijn ogen nog zo vaak dicht. Voor het feit dat het een doodlopende weg is. Gij zult mij dat pad des levens bekendmaken. Wat een wonder van genade. Dat de Heere ons nou zelf wil leren te wandelen in dat rechte spoor. We hebben erom gevraagd in de psalm die we zongen. En we mogen erom blijven vragen. Want dat doet de Heere. Hij baant het, dat grote wonder van Pasen. 2000 jaar geleden. Maar door zijn Heilige Geest in het werk in het hart maakt hij het ook tot het pad van ons hart en van ons leven. En u die de Heere mag kennen, in die persoonlijke kennis van het geloof, vanuit het wonder van de wedergeboorte van het nieuwe leven. Ook u zult er blijvend verwonderd over zijn en er ook naar blijven vragen, want dat kennen van dat pad, dat wandelen op die weg, dat is nooit klaar. Dat moet altijd weer meer en ook dieper worden in de omgang met de Heer. De Heere leert ons leven uit. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe leert Hij ons dat pad echt kennen? Dat gemeente, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar Hij leert ons te leven door ons te leren sterven. De manier waarop de Geest ons het pad des levens bekend maakt, is dat Hij ons overtuigend duidelijk maakt dat onze eigen weg geen levenspad is. Dat ik geen leven meer heb als ik Christus niet ken. Dat is soms een hele diepe en pijnlijke ontdekking. Dwars tegen vlees en bloed in. Mijn leven, mijn eigen leven, mijn lieve leven is geen leven. Heb u het ontdekt? Is het u al duidelijk geworden? De Heere maakt ons het pad des levens bekend door ons te leren sterven. Door ons te leren sterven met Christus. Door ons het leven te leren verliezen, om het zo ook weer terug te vinden. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, wie zijn leven zal willen behouden, wie zijn eigen leven vasthoudt, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. De Heere maakt ons het pad des levens bekend door ons mee te nemen in zijn dood en opstanding. Weet u, dat is al verbeeld helemaal aan het begin van ons leven. Toen je gedoopt werd. Teken van sterven en opstaan met hem. Als ik nou een voorbeeld mag geven van iemand die daarvan getuigenis geeft wat dat nou is. Hoe de Heere dat nou gedaan heeft. Wat David hiervan zingt, dat pad des levens bekend maakt. Dat denk ik aan dat machtige woord van Paulus uit Galaten 2. Hoe heeft Paulus het pad des levens leren kennen? Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. Dat is echt meegenomen in zijn kruis. Nee, toen de Heer Jezus aan het kruis hing op Golgotha, daar was Paulus er niet echt bij. Tenminste, dat denk ik niet, dat hij dat gezien heeft. Misschien wel, maar daar was hij geestelijk nog helemaal niet bij, want Paulus had zijn eigen weg nog. Ook zijn eigen vrome, eigen gerechtige weg ook. Maar toen de Heilige Geest hem zijn ogen opende, en toen werd hij blind, toen zag hij het niet meer. Toen had hij geen leven meer. Toen zag hij, ik ben met Christus gekruist. Ik ben gestorven, meegenomen in die dood, die vloekdood van mijn zaligmaker, die om mijnentwil Gods eeuwige toorn gedragen heeft. Ik ben met Christus gekruist, ik ben gestorven. Maar nou leef ik. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Wat een wonder. Ik heb mijn leven verloren aan hem. En in hem mijn leven gevonden. Herkent u dat? Is deze Christus, deze levende Heere en Heiland, ook al uw leven, jouw leven? Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Gemeente, dat is wat de Heere David als overtuiging geeft. Dat is ook wat de Heere zo graag doet, weet u dat? U hoeft de Heere echt niet toe over te halen, om zo te zeggen, om u van dood levend te maken. Ik sprak eens iemand die zei, ach dominee, ik ben nog zo dood in zonden en misdaden. Ik ben zo verloren, zo ongelovig dood. En ach, ik weet niet of de Heere me wel wil levend maken. Is dat niet iets vreselijks als iemand dat zegt? Is dat niet dwars tegen de schrift in? Als u nog dood bent in ongeloof, in eigen gerechtigheid, uw eigen levensweg nog wilt houden, dan is dat Gods schuld niet. Want we hebben een Godgemeente die geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Zo staat het er. Maar daarin heeft de Heere lust dat de goddeloze zich bekeren zal en leven. Het is het behagen, de lust van de Heere om het leven te geven. Waarom zou u vanmorgen anders in de kerk zijn? Waarom zou de Heere van dat pad laten horen? Waarom zou hij onder de verkondiging de stem van de Zoon van God willen brengen, die doden zelfs horen? Hij wil dat leven bekendmaken. Vraag er maar om als u het niet kent. Met de vinger bij dat woord. Heere, dat zult u toch. Niet omdat ik dat verdiend heb. We zouden niks kunnen zeggen, gemeente, als de Heer ons gewoon zou laten doordragen onze doodlopende weg. Wie zou de Heer daar iets van kunnen verwijten? Dat is eigen schuld. Maar hij wil dat leven zo graag geven, bekendmaken. Die persoonlijke, bevindelijke kennis van het hart. Hij wil ons hem leren kennen, die ons leven is, zegt Paulus. Dat leven verborgen en geborgen bij God. Wat een wonder van genade dat u dan alle verwachting van hem mag hebben. Ook al bent u voor uw eigen besef nog zo dood in uzelf. Gelukkig hebben we niet alleen maar gehoord vanmorgen dat dat pad gebaand is. We horen ook dat de Heere ons, zo te zeggen, bij dat pad brengt. En het is niet de weg die wij zoeken, maar de weg die ons zoekt. Opdat wij daarop leren gaan. Ik denk aan dat machtige woord van de Heiland. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We hebben niet alleen een Heiland die zegt, daar is de weg en dan moet je maar zien dat je erop komt. Hij is de weg zelf die ons vindt. En zo leert hij ons wandelen. Voor het aangezicht des Heren in het vrolijk levenslicht. Gemeente, nog één ding over dat pad des levens. Het is gebaand. De Heere maakt het bekend. Hij is er vanmorgen mee bezig en u mag het van hem verwachten. Opdat u, dat jij het ook zult kennen. Dat je niet je eigen weg zult blijven leven. Maar die ware levensweg mag kennen. Van het leven voor zijn aangezicht. En waar leidt dat dan toe ten slotte? Nog één ding. Dat leven, dat brengt ons in aanwezigheid van God. En dan denken wij natuurlijk aan straks, hè, aan later. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen als je leven, dan mag je eeuwig leven. Dat is zo. Dan, je moet nog wel sterven. En dat zeg ik wel even zo achterloos misschien, maar dat kan een hele diepe weg zijn. Een grote strijd ook. Het is de laatste vijand. En toch zal de dood ook niet meer kunnen scheiden van dat leven. Wie op het levenspad is, zal de dood niet meer echt zien. Die heeft de dood ook achter de rug. Die mag leven voor God en met God. Waar David van zegt, verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand van eeuwig. En dan moet u niet alleen maar denken, want dat is vaak onze eerste gedachte aan het leven na ons sterven. Als ik aan mijn catechisanten vraag, wat is het eeuwige leven? Dan zeggen ze vaak dat als je de Heere mag kennen, dat je straks voor altijd bij hem mag zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als het pas het leven straks is. Nee, het gaat om het leven hier en nu. Een paar weken geleden stond een onderzoek in de krant. Hè, dat er aan jongeren was gevraagd of ze geloofden in het leven na de dood. En ik geloof dat 59% of zo van jongeren in Nederland daar nog aan geloofden. Valt eigenlijk nog mee, zou je zeggen. Ik zou trouwens wel eens door willen vragen wat de inhoud van dat leven dan is. Ik ben bang dat er dan heel veel zouden zeggen, ja, er zal wel iets zijn. Weinig inhoud. Maar ik had eigenlijk liever een ander onderzoek gezien. Ik zou wel graag aan jongeren en aan ouderen willen vragen, geloof je ook in leven voor de dood? Leven voor de dood. Nu en hier. Dat pad des levens, ken je dat? Want het leven na de dood, als het dan pas erop aankomt. Nee, het gaat om dat het hier en nu is. Het eeuwige leven is, zegt de Heer Jezus. Dat ze u kennen, o Vader. En dat ze mij kennen, die gij gezonden hebt. Door de Heilige Geest. Als wij nu en hier dat pad des levens gaan. De Heer Jezus als ons leven kennen. Dat is eigenlijk, je kunt er soms helemaal niet bij. Dat is toch geweldig. Maar dan leef je zo dat je de dood niet meer zult zien. Ik zal niet sterven, zingt Psalm 118, maar leven. Want dan leef je in de aanwezigheid van God, voor zijn aangezicht. Dan is God je deel, je erf. Psalm 16, daar zingt David ook van de erfenis. Dat gaat toch pas over als iemand gestorven is. Nee, de erfenis is het deel van je leven. Als God hier en nu je leven is, dan is dat iets machtigs. Dan kun je zeggen, ik sterf nooit meer. De mensen lachen je uit. Jij zult zeker ook straks wel sterven. Of je wordt ziek of je bent ineens weg. Ja, dat is waar. Maar ik raak nooit meer weg uit die nabijheid van God. Want hij heeft mij uit de duisternis, uit de dood gebracht. Op het levenspad. En op dat pad gaat hij mee voor. En hij heeft gezegd, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Jezus, ga ons voor op dat levensspoor. Amen.